Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Fernando Picoen heb je het over. Ja, ja, ja.
Die, wow.
Die noemden ze Sinterklaas Picoentje, omdat hij altijd omdat hij de bal aan de tegenstander gaf. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. Welkom iedereen bij aflevering 68 van de Hartgras podcast. Er ligt een nieuw boek op tafel, er gaat een oud boek van tafel. Wat gooi je nou neer, Frans?
Ja, het is gewoon mijn tas.
Oh, maar wel met een boek erin.
Ja, maar niet van mezelf, dus kan ik...
Gaan we het niet over hebben.
Me gooien.
Het nieuw boek is van Michel van Egmond, samen met Martijn Krabbedam geschreven, maar die is hier niet. Michel wel. Welkom sowieso weer.
Dankjewel.
Loerdes aan de Maas, maar meteen even over hebben toch. Wessel Penning trouwens ook, Frans hoorde je al, ook aan tafel. Wat wil je erover zeggen, Michel?
wat wil je erover weten? Ik lulde blaren op mijn tong deze dagen.
Daarom,
ik heb er alles al over gezegd, dus stel een originele vraag en je krijgt van mij een antwoord.
Ik heb hem nog niet gelezen, dus ik kan niet inhoudelijk vragen.
Hij is ook geschikt voor Ajaxiden.
Kijk, is het geschikt voor Ajax?
Ook voor PSV'ers.
Want wat staat erin?
Nee, het gaat een beetje... Ik heb met Martijn het afgelopen seizoen gevolgd onder Arne Slot. Wat natuurlijk een heel merkwaardig seizoen was. Waarin ik toch langzamerhand het idee kreeg dat Feyenoord een beetje in transitie is geraakt. Om het maar eens even lekker modern te zeggen. Het is ook een blik op het verleden, op het rijke verleden van Feyenoord. En hoe de club daarmee om is gegaan tot nu toe. Ik heb altijd het idee gehad dat die Europacup winst in 1970 aan de ene kant de grote trots van Feyenoord was, maar ook wel eens een molensteen is geweest. Dat voor een verwachtingspatroon heeft gezorgd waar je eigenlijk nooit aan kunt voldoen. Ook daarin lijkt een verandering gaande in Rotterdam. Het verleden lijkt eindelijk te zijn beland op de plek waar het hoort, namelijk in het Clubmuseum. En de blik is op de toekomst gericht. En het is een hommage aan mijn favoriete Feyenoorder aller tijden, Fred Blankenmeijer. Niet veel mensen kennen hem. Hij had een gewoonte die je niet veel ziet in het voetbal, namelijk de achtergrond opzoeken in plaats van de voorgrond. Maar hij is ik denk dat Wessel hem ook wel heeft gekend natuurlijk, een clubman zoals ze niet meer gemaakt worden. En het is een soort mini-biografie van zijn leven. Want hij is in 1924 geboren, hij heeft als kind de Kuip gebouwd zien worden. Hij is daar bij de eerste wedstrijd op de tribune gaan zitten als 12-jarige jongen en is er nooit meer weggegaan. Hij heeft in het eerste gespeeld, hij is bestuurder geworden. En een legendarische perschef. Dus ik vond het ook wel eens een keer tijd om hem voor het voetlicht te halen.
Nou, je hebt het goed ingestudeerd, je praatje.
Ik heb het al eens verteld.
Zal ik een mini-boekbespreking doen? De eerste zin
maar.
En de laatste zin?
Doe maar.
Dan sla ik even de proloog over? Of?
Ja, doe maar de eerste zin van na de proloog.
Oké, dan hebben we meteen even een idee. Had ik eigenlijk met jouw boek ook al kunnen. Hoe was je boekpresentatie, Frans?
Laten we nou in godsnaam op mijn boek concentreren,
sorry,
jongens.
Sorry. Nee, het was gezellig... Frank, ik heb je gemist.
Ja.
En Michel trouwens ook, maar die had het druk met zijn eigen boek.
Ik had ook geen uitnodiging, anders was ik zeker gekomen.
Oh, jawel, volgens mij wel.
Oh ja? Oh, verkeerde adres.
Ja, in Rotterdam, hè? Al die gebouwen lijken op elkaar.
Ja.
Was je anders wel gekomen, Michel?
Zeker was ik gekomen. We moeten elkaar steunen in de strijd.
Ik heb nog nooit een boekpresentatie meegemaakt, dus ik keek er rijkhals naar uit.
Maar... Hij is doorgaans geen reet aan.
Nou ja, dat stuurde Frans.
Ik weet niet hoe het bij Frans was, maar meestal is
maar daar kan ik niet meer over naar buiten treden.
Oh, sorry. Ga uit van hele uitgedroogde kaasstengels, allemaal vrouwen in plooirokken. Dat soort werk een beetje is het meestal, hè?
Het begint even, er staat nergens hoofdstuk 1, maar is dat dan na Michel van Egmond? Of nee, dat dan is... najaar 2022?
Ja.
Dus dan begin ik hier. Sommige mensen worden geboren met een spraakgebrek of een hazenlip. Punt. Ja, ja, vind ik een goede eerste zin. En dan de laatste zin. Het komt altijd weer goed met Feyenoord. Altijd.
Ja, nou.
Nou, veel dat plezier. Loerders aan de Maas, ja, ligt in de winkel.
Ligt in de winkel.
Maar dat betekent in de hemel dus. Als het Loerders aan de Maas zit, komt het...
Nou ja, Loer, kijk, die titel slaat natuurlijk een beetje op de manier waarop Feyenoord wordt beleefd. En de hoop die er altijd uitspreekt. Dat hoop heb je ook als je naar Loerders gaat. Dan hoop je op genezing. Nou, dat is een beetje de referentie. Maar het is inmiddels al een beetje achterhaald. Want dat hele gevoel, daar gaat dit boek over. Kijk, er is natuurlijk altijd heel lang een gewoonte geweest om in Rotterdam je het een beetje te dat lijden, zeg maar, te cultiveren. Hè? Ja. Dat beroemde Gerard Cox mantra. Feyenoord supporter ben je niet voor je lol. Dat kan inmiddels wel een beetje in de prullenbak. Want het afgelopen seizoen was je wel Feyenoord supporter voor je lol. Maar goed, dat kunnen we beter aan mijn buurman vragen. Want het is een Feyenoord supporter.
Wessel.
Ja, dit is, kijk, dit is natuurlijk wel het aardige voor mij. Michel is natuurlijk een beetje de chroniqueur van Feyenoord. Een jaar of 10 geleden, ik weet nog precies, Michel. Toen ontmoeten we elkaar weer eens bij de boekpresentatie. Volgens mij de biografie Dennis Bergkamp of zo. Ergens, ja, in dat hotel, dat verschrikkelijke hotel in Noordwijk. Huis te Duin.
Ja.
En toen zei jij, Wessel, luister nou. Neem nou één ding van me aan. Het wordt nooit meer wat met Feyenoord.
Ja. Dat klopt.
Daar heb ik je 4 jaar geleden nog eens mee geconfronteerd. Toen waren we net kampioen geworden. En inmiddels, en dat ben ik wel helemaal met Michel eens, want ik snapte wel wat hij zei. Het wordt nooit meer wat met Feyenoord. Want Feyenoord, dat was altijd een amateurclub. Jongens, we hebben allemaal, of de meeste van ons, hebben wel eens bij amateurclubs vertoefd. Mm-hmm. En die rare vogels die je daar hebt lopen, die heb je bij Feyenoord ook lopen. Feyenoord was een amateurclub. En het is namelijk geen enkele reden te bedenken waarom Feyenoord al 40 jaar minder presteert dan PSV en Ajax. Daar is geen enkele reden voor te bedenken, behalve wanbeleid. En nu vorig jaar, nu sinds Michel van Egmond zich is gaan bemoeien met Feyenoord weer is, met een goed beluisterde podcast, is er echt iets veranderd. En dat evangelie wat Michel nu brengt over een verstandige coach en verstandig beleid. Ja, we weten niet wat we meemaken. Het blijkt, een voetbalclub blijkt maakbaar.
En, ja, dan en... niet te vroeg juichen. Niet. Kijk, wat er is gebleven natuurlijk, is de onderlinge afgunst en het gekibbel. En ik hou nog steeds rekening mee, dus ik geef je nog niet... Je hebt gelijk dat je mij herinnert aan die uitspraak, maar ik geef je nog niet helemaal gelijk. Want het is natuurlijk ook zo geweest dat die goede prestaties, met name in Europa, het afgelopen seizoen voor een soort gewapende vrede hebben gezorgd. Jij weet ook, Feyenoord is de meest verdeelde club van Nederland. Iedereen heeft ruzie met iedereen. Dat is al zo sinds, zeker sinds 1978, dat er een soort splitsing heeft plaatsgevonden. En die ruzie is eventjes op een laag pitje komen te staan, omdat er helemaal geen reden meer was om ruzie te maken. Iedereen was bezig met juichen. Maar mark my words, en we voelen al een beetje de stemming aan in Rotterdam, ook na de wedstrijd van dit weekend, dat zodra het wat minder gaat, breekt de pleuris weer uit.
Ja, maar dat is toch bij elke club.
Dat is toch niet, maar ik denk bij Feyenoord een tandje, ja, erger nog, ja, wel.
Ja, op het moment dat de wilde dieren ruiken dat de coach en dat de vernieuwers kwetsbaar zijn, ja, dan zullen ze toeslaan. Dus ik raak in paniek, alarmfase 1, op het moment dat er iets raars gebeurt rond Frank Arnissen. Je denkt, ja, wat is er aan de hand? Ja. Dus we zijn inderdaad nog lang niet veilig.
Maar het beginnetje is gemaakt.
Ja, wat jullie natuurlijk verschil met Feyenoord is dat jullie natuurlijk die knokploegen hebben die steeds klaarstaan om bij iedereen thuis...
dat is een van de redenen wat Feyenoord zo'n moeilijk bestuurbare club maakt.
Want dat hoor je natuurlijk niet... Ja. Bij andere clubs zal het ook wel voorkomen, niet op die schaal.
Ik denk niet dat dat bij PSV snel zal voorkomen. Nee. Hoor. Ik denk niet dat er ooit iemand in de tuin heeft gestaan bij Toon Gerbrands of zo. En bij Feyenoord gebeurt dat veel sneller.
Spelersbus opwachten, dat is het wel, bedoel je?
Ja, spelersbus opwachten, dat is een beetje een folklore. Daar raakt echt niemand meer van in de war, ja, volgens mij. Dat hoort er een beetje bij. Maar in je tuin staan, wat, ja, Mark Hoevermans heeft meegemaakt. Ja. Een baksteen door je ruit en je deurbel die beklad is. Dat is minder leuk.
Ja. Ja, er is een soort... In de Kuip heerst een soort... In principe zijn we boos. En verontwaardigd en zo. Ik was gisteren... Sorry voor het zijsprongetje. Ik was gisteren bij Schalke 04. Cadeautje van mijn zoon voor mijn verjaardag. Voor het eerst van mijn leven daar naartoe gegaan. Schalke, Augsburg. Gaat nergens over. Ze waren vroeg gegaan. Rond het stadion gelopen. In het stadion gezeten. Schalke wordt wel eens vergeleken met Feyenoord. Echt de volksclub. Maar het is totaal anders. Iedereen is daar blij. Iedereen heeft een Schalke shirt aan. Van ook met namen van 30 jaar geleden erop en zo. Het is daar echt een bijeenkomst van blije gelovigen. Ja. En dat Feyenoord wordt ook wel eens als religieus omschreven. Maar dat is heel anders. Dit zijn allemaal zeer kritische gelovigen. Die zijn zo in staat weer heiden te worden. Of nou ja, dat zou ze willen. Dat lukt natuurlijk nooit. Maar er is echt een groot verschil. Die boosheid. Ik dacht daar puur arbeideristische hardheid aan te treffen bij Schalke. Mm-hmm. Zoals ik die ooit nog eens bij Sunderland wil zoeken. Waar ik ook ooit nog eens naartoe wil.
Maar dan moet je naar Millwall gaan.
Dat nou is, ja, ja. Maar ik trof daar dus een soort blijheid. Het leek wel gospel. Het was echt,
ja, maar dat komt ook omdat in Duitsland sowieso de sfeer rond een stadion is sowieso een stuk gemoedelijker dan... Ja. Dat is bij alle clubs, daar heb ik me altijd over verbaasd. Dat is zelfs bij Dortmund Schalke, bij wijze van... Ja. Staan mensen nog door elkaar heen bier te drinken een kwartier voor de wedstrijd. Dat is aan Nederland ondenkbaar. Ja. Dat speelt natuurlijk ook mee.
Stel, ik weet dat je niet kan switchen van club in je leven. Maar stel dat je nog zou mogen switchen, Wessel. Zou je dat dan doen? En voor welke club zou je dan gaan?
Daar heeft Wessel nou nog nooit over nagedacht. Jawel, dat zie je gewoon aan zijn hoofd.
Ik vind Sparta een leuke club. Dat is best wel een mooie club. Maar mij wat te elitair.
En je verliest veel.
Ja, maar dat is het leuke. Die mensen gisteren na afloop. Schalke verloor vrij onterecht met 3-2 tegen 10 man.
Mooie wedstrijd.
Ja, schitterende wedstrijd. 2-0, voor, 2-0 achter. 2-2 worden. Het voetbal ziet er overigens niet uit. En dan op een Feyenoord-achtige manier toch van 10 man met 3-2 verliezen. Maar na afloop liepen de mensen gewoon weg. En ik zag een mooi woord en vertaald, want mijn Duitse uitspraak is niet zo goed. Een mooie tekst. Liefde zit hem niet in de liga waarin je speelt. Dus dat vond ik mooi. Mensen namen het verlies als groots. Dus ja, het lijkt mij zo moeilijk om supporter van een club te zijn waarin je gemakkelijk verlies accepteert.
Ja, dat lijkt mij ook als Ajax ziet lastig.
Maar ja,
ik zou ook niet kunnen switchen. Ik kom wel eens bij Telstar, daar heb je dat. Hè? Die verliezen in principe altijd. En als ze winnen, is iedereen wel heel blij. En dat verklaren ze dan van als ze winnen.
Nee, maar dat is het
is ook iets heel bijzonders. Dus dat verlies, dat neem je al mee naar de wedstrijd. Dus je zit heel rustig naar je broodje worst toe te werken. En maakt eigenlijk niks uit. En als ze winnen, ja, dan is het manna uit de hemel. En bij Ajax zitten ze dan nog in de neus te peuteren en dan zeggen ze wat jammer dat het geen 10-0 geworden is. Of wat ik wat.
Ja, hoe langer je erop moet wachten, hoe groter de euforie is. Ja. Dat is
maar ik vraag het ook een beetje aan, want het is grappig als je alleen maar luistert en niet kijkt. Feyenoord zit aan de ene kant van de tafel, Ajax aan de andere kant, als je het even zo wil zeggen. Maar jullie lijken niet heel blij met jullie Feyenoord-fanschap.
Ja, voel ik me helemaal geen fan. Ik ben helemaal geen Feyenoord-fan. Ik ben iemand die over Feyenoord schrijft. Ik heb wel sympathie voor de mensen die op de tribune zitten, maar ik ben geen fan. Daar ben ik ook heel blij om, dat ik geen fan...
Hè? Je bent meer zo'n een veldonderzoeker.
Nou, dat gaat ook een beetje ver. Nee, maar ik denk wel dat het... Ik ben er wel blij mee dat ik een beetje afstand heb. Anders had ik dit boek ook zo niet kunnen schrijven. Nee. Dus ik voel me geen fan.
Ja, maar wel antropoloog vind ik wel goed. Want eigenlijk ben jij nu mij ook een beetje aan het bestuderen.
Dat doe ik al jaren.
Ja, inderdaad. Nu zit ik naast zo iemand, een weldenkend mens.
Ja, maar jij bent inderdaad het schoolvoorbeeld van de mensen over wie ik mij al 30 jaar verbaas. Ja, een hele verstandige man met een goede baan en een gezin. Als je hem op straat tegenkomt, denk je niks mis mee. Heel normale man. Tot op dat fluitje wordt geblazen. En dan verandert ook Wessel Penning in een soort emotionele tijdbom.
Die dingen doet.
Om even aan te geven, wij waren daar gisteren om 2:30 bij Schalke al. Die wedstrijd was om 5:30. Maar om 2:30 begon natuurlijk de wedstrijd van Feyenoord. Toen zijn we op een trapje naast het stadion gaan zitten. Ik met mijn zoon op onze telefoon. Hebben we die wedstrijd van Feyenoord zitten kijken. En het is dan na afloop echt moeilijk om je weer te zetten tot een leuke dag in Duitsland. Want we zitten ons behalve het eerste half uur, zitten we ons een uur op te vreten over de traagheid en dat Feyenoord geen kansen creëert en zo. En over Kusebjerg natuurlijk. Dus dat is wel zo. Ik heb wel geleerd in de loop der jaren om het binnen een half uur na de wedstrijd wel redelijk van je af te zetten.
Ja, maar het voordeel is natuurlijk van, kijk, dit lijkt me allemaal heel lastig als je dit hebt. Dit lijkt me gewoon heel vervelend wat Wessel heeft. Want ik zou liever gewoon nog zo'n bokworst nemen en een 0,5 liter bier en lekker naar die wedstrijd gaan. Maar hij zit er maar mee. Het voordeel ervan is dat ik Wessel ook wel eens heb gezien op momenten dat het goed ging met Feyenoord. En dat, daar kan ik dan weer wel jaloers op zijn natuurlijk. Gelukkig. Hij gaat gewoon de spelersbus opwachten. Hè? Dat heb jij
met
gedaan.
Met een glimlach. En niet,
ja, toen ze, gewonnen hadden. Niet als hooligan.
Kijk, ik neem al jaren een van de mooiste momenten uit mijn leven voor. Dat is het moment dat Feyenoord bij de Arena wint. In de Arena wint. En dat ik op de Brienenoord ga staan. Om de bus binnen te halen. Dus wat gebeurde er het afgelopen jaar? Maar dan moet je dus... Ik heb daar in een column wel eens op gespeculeerd van tevoren. Moet je niet doen, want dan gebeurt het niet. Nee. Dus je moet er sowieso eigenlijk niet over praten. Maar wat gebeurde er dus bij die laatste klassieker in Amsterdam? Feyenoord speelde goed en had eigenlijk de wedstrijd in handen. Dus wat we deden... Ik heb inmiddels een groepsapp met... Allemaal weldenkende supporters. Echt waar.
Helemaal niet waar. Buiten
de 90 minuten dan. Ja, ja. Maar, en daar zaten we al te appen, jongens. We gaan, hè, we gaan ze opwachten. We gaan naar de Kuip. Of waar je ook, waar de bus als eerste zou komen. Dat mooie moment om op de vluchtstrook, wat helaas supporters van ADO ook doen. Als ADO wint van Ajax, zo diep zijn we dus op zich wel gezonken. Maar dat gebeurt dus nooit. Maar dat is toch, het is geluk. En ik weet wel, het gaat nergens over. En er zijn veel belangrijke dingen in het leven... Maar ja, laten we blij zijn dat we allemaal wat absurde afwijkingen hebben.
Maar je hebt nooit, als je daar zou staan, je zou geen seconde denken van... Goh, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik sta hier 22 multimiljonairs toe te zwaaien die verder gewoon met 120 kilometer mij voorbij rijden. Scheid aan mij hebben.
Maar je doet het voor jezelf,
maar,
toch?
Maar dat moet ik eerlijk zeggen, als ik er dan sta... Dat denk ik wel.
Ja. Wat doe ik hier? Oh, goed zo. Nee, oké. Okay. Heel fijn.
Laten we meteen eventjes de link leggen naar de wedstrijd. 1-1 Feyenoord. Hadden punten kunnen pakken, want PSV en Ajax lieten die ook liggen. AZ is nu de koploper. Ja. Had ook niemand zien aankomen, denk ik. Frans, hoe heb jij naar dit weekend gekeken en naar de Eredivisie?
Ja, nou ja, als een antropoloog zou ik willen zeggen. Ik ben heel gedissocieerd en... Maar het was wel kut natuurlijk van Ajax. Maar nee, ik zat in het stadion. Het is helemaal... heel gek, want ik was met een Telstar-vriend. En over miljonairs gesproken, die heeft een Maserati. Dus ik was al heen met die Maserati gereden. Ik had mijn dagje al binnen.
Gaat hij ook met die Maserati naar Telstar?
Want die auto's... Telstar wel. Naar Ajax is het probleem. De Bijlmer is niet, zou maar zeggen...
Maserati-proof. Inderdaad. Maar die Maserati is meer waard dan die hele selectie van Telstar. Ja.
Maar het was ook heel spannend, die wedstrijd. Zou die Maserati nog in zijn geheel in die garage staan?
Met spiegels.
Dus af en toe zei ik, ik denk nu dat het eerste wiel eraf is.
Oké, maar jij dus samen met die vriend in die mooie wagen naar de arena.
Ja.
Johan Cruijff Arena, helemaal vol goede moed. En toen kreeg je een B-elftal en 1-1.
Ja, die Ocampos en die Grealish, dat zijn... Ik zou bijna willen
niet zeggen... Niet zeggen, maar doe het niet.
Van voor de transitie. Aankopen van voor de Feyenoord-transitie.
Ja, die Ocampos heeft er weinig van gebakken, hè? Ik vond die Grealish op zich nog wel oké.
Okay. Nee joh, toch verschrikkelijk. Hij
brengt weinig. Hark.
Je zag meteen toen Alvarez erin stond, maar goed. Het was pure arrogantie en gemakzucht. Dus het was 1-0 en ze hadden geen zin om 2 of 3-0 te maken.
Nee.
Robbie was trouwens heel erg slecht, zeg ik maar meteen.
Wie?
Robbie. Ja, je weet al die.
Oh ja.
God.
Nee, Timber is onze god, hè? En deze
Robbie ook, hè? Okay. Oh, ja. De hulpgod.
Als Timber niet kan.
Maar het was geen goede wedstrijd en jij hebt het in het stadion meegemaakt.
Ze speelden op zich goed, want Go Ahead deed helemaal niks. Maar het ging heel langs. Het was net alsof ze een rondootje in de training zaten weg te tikken. Dus wij zijn na 70 minuten weggegaan.
Niet.
Wordt zo'n wedstrijd. En toen hoorden we dat gejuich toen we al in de
Maserati na 70 minuten ben je weggegaan?
Nee, het was de 78e minuut.
Ja, waarom ga je weg? Ik vind dat
nou, vanwege die Maserati.
Nee, maar dat hier openbaart zich ook het gebrek aan, hoe noem je dat, olifantenhuid.
Ja.
Als je dan bij de eerste de beste teleurstelling gelijk al boos na 70 minuten weggaat, kom op hé. Wat denk je dat die Wessel allemaal heeft meegemaakt in zijn leven? Die heeft al die narigheid gewoon uitgezeten, hoor. Tot de 90ste minuut, neem ik aan.
Nee, goed, ik ga niet altijd met de Maserati. Dus ik moest wel mee. Maar goed, dus waren we heel snel thuis.
Lekker thuis verder zag rijden.
Nee, want ik ben zelf een hele brave chauffeur. Maar die vriend van mij, die scheurde toch wel met bizarre snelheden door de...
Heb je de 200 aangetikt?
Nou, ik was zo gespannen dat ik niet naar de kilometerteller durfde te kijken.
Ik zit helemaal voor me. Zo met je handen zo, zo vasthouden, zo boven je. Dat doe je met twee handen.
Maar hoe stond die Maserati nou geparkeerd? Stond die tussen gewone mensen, auto's gewoon ergens? Of,
ja, zo
in mocht je onder de arena?
Nou ja, hij durfde hem niet te dicht bij te zetten. En had een plek in zijn hoofd die niet meer bestond. Dus op een gegeven moment stond hij gewoon ergens in een P10 hartstikke ver lopen. En, en op een plekje wat vrij was het.
Ja, maar er komen toch wel meer proleten met een te dure auto bij Ajax.
Ja, maar die parkeren niet een P10.
Nee, nee.
Die hebben een mooi plekje onder de arena, denk ik.
Robby bijvoorbeeld, die rijdt gewoon tot aan het veld, zo'n beetje.
Dan PSV, die gingen lekker vanaf. Sorry, dat klonk iets te vrolijk. Die gingen vanaf. Dat was wel opvallend, toch? 3-0. Wessel, hoe heb jij daarnaar gekeken?
Ja, het is volgens mij niet zo opvallend. Want PSV speelt eigenlijk volgens mij het hele seizoen al heel erg slecht. En won eigenlijk op vrij wonderlijke manier van Feyenoord met 4-3. Eigenlijk op een manier zoals Feyenoord vroeger altijd won van andere topclubs. Door niet per se goed te spelen, maar als het dan mee zat en als het publiek erachter ging en zo. Dus dat... PSV is een beetje een raar elftal natuurlijk. Ook omdat ze Luc de Jong missen. Dat scheelt. En ja, wat me een beetje begint te fascineren. Ik heb hier wel eens echt heel lovend gedaan over Veerman. Wat ik een prachtige voetballer vind. Maar dat is ook wel een hele boze man aan het worden.
Ja.
En
in de interviews daarna. Ik heb het niet gezien.
Nee, maar na afloop loopt hij het veld af. En dan loopt hij maar te hoofd schudden.
Ook op de hoe die op die bank zit. Ook,
ja,
hè?
Ja. Maar nou heb ik ook gehoord. Leuk. Dat een hele chagrijnige jongen is. Heb ik wel
een naar mannetje.
Oh, ja, en dat
vind ik wel leuk.
En dat meespelen en het zou daarom meespelen dat hij niet bij de selectie van het Nederlands elftal is gehaald, want je zou maar 5-6 weken met een chagrijn
het is wel een factor inderdaad. Ik weet dat Wim Kieft is door Beenhakker gebeld in aanloop naar het WK90 of zo. En Kieft heeft natuurlijk in 88 als een enorme chagrijn aan dat beroemde spitsentafeltje gezeten. Hè?
Ja, ja.
Met Van Basten en Bosman en wie zat er allemaal bij?
Ja,
omdat hij niet speelde.
Oh. Ja.
Hij wilde altijd naar huis, weet je wel. Ik deed wel eens van die lezingen met Wim in het theater. En dat vond ik altijd mooi. Dan ging Wim zijn hele drugsverleden oplepelen. En daar waren mensen best stil van. Maar ze waren pas echt geschokt. Als hij ging zeggen dat hij in 88 elke wedstrijd hoopte dat Nederland verloor en dat hij naar huis kon.
Ja.
Dat hij hoopte dat ze tegen Duitsland zouden verliezen. Want dan kon Wim lekker naar huis, weet je wel.
Want wat wilde hij dan doen thuis?
In ieder geval, hij wilde niet op de bank gaan zitten. Hij wilde op zijn eigen bank gaan zitten thuis, weet je wel. En hij is inderdaad gebeld door Beenhakker in aanloop naar het WK 90 met de vraag... ga jij weer zo chagrijnen? Anders neem ik je niet mee.
Maar dat begrijp ik
dus
wel.
Het is wel een factor inderdaad. En
is hij meegegaan in 90?
Ja, hij is wel meegegaan.
Ja, dat wel. Nou, ja.
Ook gaan zitten chagrijnen trouwens. Maar dat deed de rest ook trouwens.
Hey, maar Michel, jij hebt dicht op die spelersgroepen van Feyenoord gezeten. Hè? 20 jaar geleden zo. Heb jij toen... Er zit waarschijnlijk... Wij liefhebbers zien alleen maar voetballers op een veld. Hè? En die is goed en die denk je, die is sympathiek, dus, want die is goed. Dat is een mooie middenvelder. Maar waren er nou spelers, misschien kan je geen namen noemen, in zo'n groep, die gewoon echt vervelende mannetjes waren. Onaardige, chagrijnige dingen. En dan hebben we zo gelijk goed bruggetje naar Sillissen.
Ja,
die
gisteren
door Van de Vaart een naar mannetje is genoemd. Maar heb jij dat nou...
Ik zit nou even te denken of er nou echt iemand was die helemaal niet gepruimd werd. Ik moet er even over nadenken. Want
die
schiet
speelde
me nou niet
20 jaar geleden?
Binnen.
Dat was de 2002 UEFA Cup. Als je dan echt 20 jaar geleden
Er is vaak een strijd tussen twee spelers, tussen generaties. Van Hoydonk en Van Persie. Dat ging natuurlijk niet goed. Van Hoydonk en de Guzman. Dat is meer een soort generatieding. Dat zie je denk ik wel vaker. Maar echt iemand die buiten de boot valt. Vaak zijn het wel Volendammers, heb ik altijd het idee. Ja, dat is serieus. Ja. Dat idee heb ik altijd. Ja. Dat die toch,
Kijk,
dat zijn toch rare gasten.
Dit is zo'n moment. Dit is wel een moment dat Frans die kan dan iets waardigs zeggen over Volendammers. Die kan dit goed duiden. Dat vaak moeilijke mensen zijn.
Ja, je moet wel oppassen, want bij onze collega Marcel van Roosmalen is toch een tijdje geleden nog een hele partij...
Oh ja, krijg je weer zo'n bompaling op je deurmat. Ja,
misschien zegt dat al iets over de Volendamse vermogen om kritiek te krijgen. Maar nee, het klopt wel. Ik vind Wim Jonk was ook altijd een hele grote liefhebber van als speler. Fluwele trap en heel mooi spel in zicht. Maar altijd zo'n vervelend Nors gezicht. En nu ook bij Volendam. Terwijl ik denk, je weet toch dat je volgend jaar weer in de keuken... kampioen divisie zit. Geniet van dit ene jaar, zou ik zeggen. Maar die staat er ook alsof hij iets heel vies heeft ingeslikt altijd te kijken.
Frans Hoek. Dat is toch ook een Volendammer?
Ja. Nou ja, die verpest. Nou, dat is weer het bruggetje naar Sillissen. Ja, laten we... Vele bruggen leiden nu naar Sillissen. Ja, maar die hoek die verpest toch het hele Nederlandse keepers.
Ja, omdat die bondscoach naar hem zo serieus neemt. Ja. Kijk, als je hem gewoon...
Is hij van die wetenschappelijke penalty-reeks?
Ja, tuurlijk. Verzint hij allemaal, ja.
Nee, want Van Gaal zegt, die heeft overal verstand van, behalve van keepers. Oh, ja. Dat laat hij aan Frans Hoek over.
Sillissen.
Nou, ik moet je eerlijk zeggen, voordat Rafael van der Vaart die aanval deed gisteren, wat natuurlijk schitterend is, eindelijk is een keer iemand die op de televisie gewoon zegt wat hij ervan vindt, namelijk hij vond Sillissen een naar mannetje.
Toen zij bij het Nederlands elftal samen toch? Ja. En er waren ook dingen voorgevallen, zei hij. Hij noemde dan geen specifieke voorbeelden, maar hij zei, ja, er is wel tussen ons ook iets geweest wat niet leuk was.
Ja, en toen zei hij het, dat vind ik wel. Maar ik heb ook altijd... Bij mij, ik ken die hele jongen niet hoor, verder een prima keeper. Maar bij mij lopen ook altijd de rillingen over het lijf als die Sillissen wordt geïnterviewd. Ja. Ja. Hij heeft iets bloedirritants. Ik vind hem een beetje de Angela de Jong van het voetbal, weet je wel. Hij voorspelt iets, hij zegt iets en dan gaat hij daar heel interessant bij kijken. Een beetje uit de hoogte en zo. Hij is ook bloednerveus voor die interviews, merk je altijd. Hij geeft ook zelden antwoord op de vraag. Hij heeft iets wat Edwin van der Sar ook heeft in interviews. Vind ik ook bloedirritant.
Vroeger had Edwin van der Sar dat ook al.
Als directeur van Ajax, ja. Ja, vroeger vond ik het ook. Nou, vond ik ook een verschrikking om naar te luisteren, die van der Sar. Hele goede keeper ook.
En maar al sympathieker dan Sillissen, daar kwam je over, toch?
Nou, scheelt er verdomd weinig in mijn geval. Maar Sillissen vind ik op de een of andere manier, hij moet natuurlijk helemaal niks. Maar het zou handig zijn als hij iets aan zijn PR doet. Want het is niet echt een goede houding.
Dat zei
ze
toch ook, dat hij juist met iemand had gesproken die tegen hem zou hebben gezegd dat hij moet claimen dat hij de eerste keeper is.
Ja joh, maar kijk, weet je wat iemand tegen die Sillissen moet zeggen? Wees gewoon jezelf voor die camera. Ja. Ga niet zo...
En wees collegiaal.
Wees niet collegiaal. Die keepers zijn nooit collegiaal, joh. Er is altijd een soort psychologische strijd. Patrick Lodewijk was er een meester in. Ronald Waterreus was er een meester in om de concurrent weg te pesten. Laat ze dat vooral doen en laat ons ernaar kijken en ons dat becommentariëren. Maar ik vind in die interviews moet je gewoon jezelf zijn. En niet zo uit de hoogte doen.
Jij wilde heel graag wat over zeggen.
Nou, wat wel over de overeenkomsten met Van der Sar zijn wel een soort... Vooral als je op een hoog niveau, als je een goede wedstrijd hebt gespeeld, een soort dédain naar journalist.
Ja, ja, ja.
En dat gevoel, daar kan ik me best wel wat bij voorstellen. Maar het lijkt me professioneel om dat wat te onderdrukken voor de camera.
Ja.
Maar ik denk ook wel gewoon, kijk, we denk veel mensen. Ik heb ook wel ergens een duivel in me zitten. En jullie waarschijnlijk ook wel. En wat gisteren Sillissen gebeurde, hè, die speelt de persoonlijkheid natuurlijk. En dat is hij niet. Want in zichzelf heeft hij natuurlijk heel veel twijfel. En dat komt al volgens mij tot uiting in dat moment in die wedstrijd. Hij ergert zich aan die speler die ervoor staat. En hij trapt die bal hard tegen die speler aan.
Heel dom, ja.
En misschien moeten we het zo met deze twee deskundige keepers aan tafel er nog eens over hebben. Of het een overtreding was. Maar vervolgens gaat hij heel opzichtig met zijn handen in de lucht staan. Van, wat doen ze mij aan? Wat een schande. Terwijl die donders goed weet dat hij iets heel doms heeft gedaan. Wellicht iets heel menselijks, hè, wat kan gebeuren. En dan na afloop zo in je eigen fout en falen en domheid blijven hangen. En dat vind ik ernstig. En volgens mij zijn er vaker incidenten met Sillissen geweest. Ja. En er was natuurlijk ook altijd het gerucht. Waarom nam Frank de Boer hem niet mee?
Vanwege dit.
Nou ja.
Is het gerucht
dus, maar... En dat is natuurlijk best wel moeilijk. Want ik vind het ook altijd wel moeilijk. Je wordt voetballer, je wordt groot. En weet ik wat, je komt hele vervelende mensen tegen. Je klikt misschien niet met zo'n groep. Dus het lijkt me altijd heel goed om jezelf te blijven. Hè? En dus kwetsbaarheid ook te tonen. Of er met verstandige mensen over te praten. Ik vind hem typisch een geval met weinig verstandige mensen om zich heen. En zo verstopt geraakt of verdwaald geraakt in je eigen persoonlijkheid of zo. Ja, en zover de analyse over de keeper die ons gisteren de das omdeed.
Maar ook dat aanmeten van die arrogant. Kijk, als Zlatan arrogant doet tegen een journalist, dan vind ik dat prima. Zlatan die tegen iemand met zo'n videocamera zegt van... fuck off with your holiday camera. I only talk to the big cameras. Dat past bij Zlatan. Maar als Sillissen stoer gaat doen of Van der Sar... je ziet gewoon dat ze met trillende knietjes tegenover Frankie Snoek staan. Ja. En als je dan, of Stekelenburg, weet je wel. Terwijl, dat is een soort labrador, weet je wel. Die staat alleen maar te kwispelen. Dus als je gewoon antwoord geeft op de vraag, is er niks aan de hand.
Nee, maar goed, dat is allemaal media. Ja. Jullie zijn journalisten. Jullie hebben daarmee te maken. Ik zit gewoon op de bank of
in een Maserati.
Of in een Maserati op snelle weg naar betere orde. Maar nee, dus Nee, maar het is natuurlijk, je moet ze toch beoordelen wat ze doen in het elftal. En wat ik bij Cillis het probleem vind, is dat hij onzeker is ook op het veld. Dus hè, voor de camera is hij ook onzeker. En dat verbergt hij achter stoere praatjes die ook helemaal niet goed over het voetlicht krijgt. Dus je gelooft hem ook eigenlijk nooit wat hij zegt. Maar ik vind hem ook op het veld een nerveuze keeper. Hè, Pasveer bijvoorbeeld is misschien technisch minder. Hè, minder snelle reacties dan, denk ik, Cillis en minder voetballende kwaliteiten. Maar Pasveer die straalt heel veel rust uit. En dat zie je ook in die verdediging. Ik vond het beste toen bij Nederland tegen België dat Malasia in een onmogelijke positie hem een hoge terugspeelbal gaf. Terwijl al die aanvallers van België al klaar stonden om de gelijkmaker erin te tikken. En hij wist er eigenlijk geen raad mee, maar hij bleef rustig. Maar het feit dat Malasia dat doet, betekent dat zo'n speler denkt, Pasveer kan je altijd die bal spelen.
Vertrouwen. Ja. En Cillis is veel grilliger.
Er was ook nu bij tegen Feyenoord ook zo'n moment, zo'n rare terugspeelbal die fout was. Maar door Cillis wordt dat meteen een totale paniek en wanhoop, weet je wel. Ja. Dus die speler denkt, de volgende keer doe ik dat niet meer.
Maar helemaal niet meenemen dan? Of eerst de keeper maken? Dat is toch een beetje de keuze nu?
Nee joh, ik zeker meenemen. Ja. Maar ik begrijp niet, het loopt een beetje uit de hand hè, met die keepers. En Van Gaal maakt er een heel ding van, wat helemaal niet nodig is. Het is een beetje die rel met de Kamervoorzitter, weet je wel. Er is in principe helemaal niet zoveel aan de hand. Nee. Alleen, je laat het zo uit de hand lopen dat heel Nederland lult erover. En nu zijn we alleen maar met, je mag trouwens helemaal geen keepers zeggen.
Nee. Wat moet je dan zeggen?
Een goalplayer.
Goal, ja, dat is Frans Hoek, hè? Goalplayer.
Ja, lul niet.
Ja, ja, goal. Jij denkt dat je keeper bent geweest. Ja,
nee,
je bent
doelman.
Nee. Je bent altijd goalplayer geweest.
Omdat je mee moet voetballen.
Ja, moet van Frans.
Grappig.
Weet je, het loopt uit de hand. Het wordt veel en veel te groot gemaakt. En straks gaan we in de aanloop naar het WK. Gaat het alleen nog maar over die keepers. Terwijl, dat lijkt me het minst belangrijke, eerlijk gezegd. Sorry hoor, keepers. Maar
ja.
Het wordt echt een groot ding.
Maar het wordt nu veel
te groot. Dat is niet helemaal waar. Want je zag bijvoorbeeld hoe Courtois tegen Nederland. God. Als hij er niet in gestaan, dat hadden wij geheel onverdiend. Tuurlijk, maar met 4-5-1 gewonnen.
Je moet een goede keeper hebben, natuurlijk. Ja.
Zullen we eens kijken naar de koning van de week? Of van het weekend eigenlijk. Wie heeft nou? Ik vind het heel lastig. Meestal springt er wel iemand uit. Maar voor wie heeft nou het best gespeeld deze week?
Volgens mij springt er dit weekend echt iemand uit. Nu moeten we even na gaan denken allemaal. Jongens, er springt echt iemand.
Het zal wel iemand van Cambuur zijn, toch? Nee, een keer.
Dat is Haaland.
Ja, Manchester.
Als er ooit iemand is uitgesprongen, dit lijkt wel geen mens. Het lijkt wel een computeranimatie, die man.
Ook hoe hij eruit ziet.
In alle opzichten. Ja. Het is bijna het raarste topvoetballer waar ik ooit naar gekeken heb.
Het was hij ziet eruit als een soort Horst Rubesch-achtige figuur, weet je wel. Wie? Alleen die kon niet echt voetballen.
Ja. En hij is hartstikke lenig.
Het is niet te geloven. Ja, hij spot met al dat soort wetten, spot hij.
Maar wat zie jij dan, Wessel, als je hem ziet op het veld?
Ja, maar ik snap het niet meer. Ik begrijp het niet meer. Altijd met iedere voetballer die we altijd hebben gezien, hebben we iets van onszelf ingezien.
Ja.
Toch?
Nee.
Daar heb ik helemaal geen last van. In iedere voetballer zie je iets wel in zo, dat kan ik ook.
Ja.
Maar hij is overal. Ik herinner me ook die wedstrijd Nederland speelde. De eerste wedstrijd van Van Gaal was dat, geloof ik, Noorwegen-Nederland. In een leeg stadion was dat, geloof ik, nog destijds. Maar er zat heel veel spanning op, want Nederland was die kwalificatie slecht begonnen. En Noorwegen had één gevaarlijke speler. En iedereen was bang. Je zag iedereen bang zijn. Hij zorgde in zijn eentje voor de dreiging.
Hij kreeg alleen geen ballen, want de rest kon niet.
Maar dit lijkt wel alsof dit een gekloonde mens is of zo. Dit is iets onvoorstelbaars.
Hij in dat opzicht doet hij mij een beetje denken aan Ronaldo vroeger.
Precies.
Daar had je ook, wist iedereen van, hij komt dus als een raket op je af zometeen. Ja. Iedereen wist het.
En het was niet mooi. Het zag er niet.
We hebben gewoon in één rechte lijn een goal.
De Ronaldo.
Uit Brazilië.
De Ronaldo.
De dikke.
Dus ik vond Haaland echt.
En ik hou altijd heel erg van om ook even binnenlands te kijken. Zo chauvinistisch ben ik ook wel weer.
Ja, ik
want Haaland, laten we dat
ik van de leukste wedstrijd van het weekend vond ik toch NEC Feyenoord. Want ik vond NEC best goed spelen trouwens. Ik zat te genieten van.
Ga niet dan na de koning van het weekend. Daar ga ik niet mee. Ja. Dat is een soort Cillis op nummer 10.
Nee, maar dat is ook zo'n figuur die een hele slechte reputatie heeft als persoon. Maar als je hem ziet, het gemak waarmee die paast en
Ja, maar ik vind toch nog even om over de psychologie verder te gaan. Ik vind het gedrag van Tanane lijkt me meer passen bij hoe Tanane echt is. Het lijkt mij geen toneelspel.
Hij is wel zichzelf.
Hij is zichzelf. Hij is te veel en Siddes speelt, ja, speelt een rol. Weet je, dat kan je beter niet doen. Ook niet, vooral niet voor een tv-camera, want tv vergroot alles uit.
Ja, vertel ons wat. Maar moeten we heel even Foden ook niet vergeten dan, toch? Want Haaland pakt nu dan, omdat hij al de weken daarvoor... Maar Foden speelde gisteren toch ook fantastisch.
Ja. Ja. En de Bruyne natuurlijk.
Ja. En Ten Hag, wat moeten we daar nog over hebben? Want die is natuurlijk 6-3 van afgegaan voor de mensen die het gemist hebben. Manchester City tegen Manchester United.
Het schijnt dat hij daar nog wel krediet heeft, hè?
Hij was manager van de maand in de Premier League.
Voor deze wedstrijd, ja.
Nee, Roy Keane stond er weer klaar, maar die moet er ook zijn brood mee verdienen natuurlijk. Maar die stond er weer klaar om hem af te zagen. Maar ja, goed, dus dat vind ik altijd zo'n typisch Engels fenomeen. Hè? Na elke wedstrijd het hele beleid van het hele voorseizoen.
Zo populistisch. Ja. Ik denk dat hij die tabloids ook even beter een dagje kan overslaan, Erik.
Ja.
Want daar is het ook altijd of zwart of wit natuurlijk.
Ja. Maar ik was wel weer blij dat Anthony en Martial scoorden, want dat zijn natuurlijk...
Scoorden wel mooi.
Ja, heel mooi. Zullen we Haaland kiezen dan? Even...
Haaland kiezen we.
Top. Dan nog even iets anders. Chef Dood. Ja, we moeten het over Indonesië nog heel even hebben. De 125 doden die daar zijn gevallen in het stadion.
Ja. Ik ken ze niet. Ik kan ze niet helemaal persoonlijk
gaan. Nee, maar heb je ook aan gedacht, toch? Denk ik.
Vreselijk. Ja, dat was natuurlijk. Je denkt meteen aan die jaren 80, die rampen met die Engel, met die Liverpool toestanden. Ja, gek genoeg verbaast het me dan ook weer niet, weet je wel. Het is ook weer zo'n land, zou ik maar zeggen. Vroeger was het hele kleine berichtjes nog. Had je wel eens een stadionramp in Brazilië of weet ik waar.
Ja. Nu heb je de beelden natuurlijk.
Nu heb je die beelden.
Spreekt het veel meer tot de verbeelding ook.
Ja.
Maar in ieder geval, ik ben één keer bij voetbal in Indonesië geweest. Ik weet niet, onder Van Gaal, Indonesië en Nederland. In Jakarta. Maar toen heb ik me wel verbaasd over...
Fanatisme.
Zo. En de gekte daar. En hoe snel dat toeslaat, die gekte. Want ik weet nog dat de spelers van Persie en nog wat mensen... Die gingen de stad in met een busje. Die wilden iets gaan bekijken. Heel merkwaardig voor voetballers trouwens. Want meestal krijgen ze met geen 10 mitrailleurs de deur uit. Maar zij wilden ergens naartoe gaan.
En wie zijn ze dan? Van Persie?
Van Persie, ik weet begot niet meer. Weet het niet meer, want het is 100 jaar geleden. Maar in ieder geval was een mannetje 4-5. En toen werd er al door mensen op het voorhoofd getikt van wat gaan jullie in godsnaam doen? En zij zijn nooit het busje uitgekomen, want toen het busje stopte, toen kreeg je een soort, dat was gewoon een totale gekte opslag. En dat zag ik dus die avond in dat stadion ook. Het slaat heel snel op die tribune, slaat dat om. Het wordt een soort collectieve massahysterie. Dat zie je natuurlijk wel vaker in een voetbalstadion, maar het viel mij daarop.
Terwijl die clubs, Malang en Surabaya, denk je niet zo snel aan de voetbal.
Nee, maar ik wist bijvoorbeeld ook helemaal niet dat... Er zijn al ongelooflijk veel doden gevallen door voetbalgeweld daar. Ik geloof al meer dan 70 in de afgelopen jaren daar. Ja, daar horen wij nooit wat van.
Nee.
Maar dat zijn natuurlijk nationale competities. Het is goed dat die er zijn. Hè? Dus je kan je nog de koning te rijk voelen als je supporter bent van de club in Indonesië. Dat je daar ook kampioen wordt. Dat stelt blijkbaar ook wat voor. Want ik zag hier mensen rondlopen met vlaggen van bepaalde hooligangroepen. Dus blijkbaar daar. Dat heb je daar dus ook. Je denkt altijd dat we dat in Rotterdam-Zuid vooral uitgeprobeerd hebben. Maar dat heb je waarschijnlijk overal op de wereld. Kijk, zo hoorde ik ook een paar jaar geleden van Brabantse collega's dat Top Os Den Bosch. Ja. Het is echt heel heftig. Regelmatig zonder uitpubliek. Of altijd zonder uitpubliek.
Ja, Den Bosch is heel, heel berucht.
Ja, maar Top Os ook schijnt.
En dus, Os is toch ook als...
Ja. Als de bende van Os.
Ja,
maar dan gaat kijk, dat bewijst weer dat het niet om voetbal gaat. Nee. Want als je van voetbal gaat, dan wat heb je dan sowieso bij Os te zoeken.
Maar ja, dat is een soort Kees van Kooten act, toch? Een hooligan van Top Os. Dat geloof je toch helemaal niet? Maar het bestaat.
Nee, maar je wordt hooligan omdat er verder niks te doen is.
Ja, dan ga je maar een beetje om je heen slaan.
Maar
ja.
Is het dan een stammenstrijd of zo? Moet je dat dan toch altijd, dat is vaak geroepen hè, over voetbal, dat het een soort stammenstrijd is misschien wel.
Het is gewoon een vrijplaats waar je dingen kan doen die je ergens anders niet kan doen. Kijk, als ik in winkelcentrum Zuidplein ga staan en ik roep heel hard Hamas, Joden aan het gas, word ik echt gearresteerd. Als ik 3 kilometer verderop in de Kuip ga zitten, mag ik het gewoon roepen.
Ja.
Ook als gewoon regeringsleiders op de tribune zitten en hoogwaardig en onze grote vriend de burgemeester. Ja. Dat doet iedereen net alsof hij doof is, terwijl toch echt 20.000 man zijn die het roepen.
Mm-hmm.
Dus het is gewoon een vrijplaats, het voetbal. Denk ik.
Ja, ik denk dat het een hele mooie analyse is.
Dat dacht ik ook.
Over spannende momenten gesproken. Ajax-Napoli of Napoli-Ajax volgens mij. Is het Ajax-Napoli?
Volgens mij is
Ajax-Napoli.
Het Ajax-Napoli. In Amsterdam, toch?
Ja. Ja. Oh, het is wel in Amsterdam.
Ja. Ja,
ik dacht dat ze naar Napoli, dat ze geen uitshirts... Of dat ze geen
hier gaat het overigens al fout, hè? Als je dat al niet weet. Als ze, maar, hè, van, oh, ja, spelen we nou uit of thuis? Maak het allemaal uit. We zien wel.
En welke van de 7 shirts zal Ajax morgen dragen?
Nee, met van die vogeltjes erop.
Ja,
dat kan niet anders.
Vind je het mooiste, Wessel?
Nou, ik begreep van mijn zoon, die is 16, dus die weet dat. Dat Daily Paper ligt er nu natuurlijk helemaal uit in Rotterdam. Ja. Dus dat gaan ze niet meer dragen. Zo gaat het.
Ik vind het ook niet het mooiste shirt. Dat is een beetje dat gekke crème kleurige shirt. Ja. Ik denk dat ze, als ze thuis spelen, gewoon rood-wit aantrekken.
Maar ze verdienen godsvermogen mee, las ik, hè?
Ja, ik vraag me af...
Daily Paper.
Nee, Ajax.
Of Ajax. Maar ze hebben hele merchandise. Nog meer dan ze ook
maar hebben. Maar hebben andere clubs in Europa, de topclubs, dat ook? Ik vraag me af. Ik heb volgens mij een uit- en thuis shirt en dan vaak nog een Europees shirt. En een trainingslijn. Ja. Maar nu, dit wat Ajax nu doet, dat is waarschijnlijk
wel nieuw. Het derde shirt, ja.
Ja, maar ook hoodies. En ik zag, dat Bessie als model, met de hele, vond ik heel vet dan, weer met het oude logo op een zwarte trui en dan achterop Ajax.
Okay.
Kijk, wat ze dus doen, en dat vind ik hou heel erg van kleding, vind het altijd moeilijk om dan met een Ajax shirtje dan over straat te gaan. Maar zij maken dus gewoon mooie kleding, met daar dus een Ajax logotje op.
Ja.
Of, en dat is wel heel slim, want dat doe je misschien ook eerder naar je werk aan of naar...
Ja. Ja. Dus maar het gevaar is alleen wel, denk ik, op termijn voor je clubcultuur. Want het is ook met Venezia gebeurd. Hè?
Ja.
Daar zijn echt marketeers en kledingmakers op gaan zitten. Ik denk wel, kijk, ik erg me altijd als in Rotterdam het keepershirt roze is. Dan is er een deel van de aanhanger daar niet mee eens. Ja, want spelers bij Feyenoord lopen niet in het roze. En dat is natuurlijk een belachelijke kant van de zaak. Maar al dat gesjoemel met shirts, ik denk dat clubs... daar wel voorzichtig mee moeten zijn voor de toekomst. Al kan het natuurlijk ook dat hier gewoon een oude man zit die tegen verandering
is. Ik heb wel eens geschreven over St. Pauli, de tweede en tegenwoordig eerste club van Hamburg.
Ja.
En dat die grossieren in die flauwekul, zou ik maar zeggen, dat is een enorme...
En vind je dat flauwekul? Je is wel echt oud dan, hoor, met z'n allen.
Nou, ik ga niet...
geen doodshoofd?
Nee, van die souveniertjes allemaal, nee.
Nee, souveniertjes, maar die shirts, want zij hebben dus
die doodshoofden. Nee, zo'n shirt vind ik mooi, ja.
Dat, maar op een gegeven moment bij concerten had gewoon... zag je er wel 10 of 12 mensen met zo'n St. Pauli shirt. Die hadden weer dan geen idee, net zoals dat je sommige kinderen hebt.
Een bruin shirt is het allermooiste, maar want dat denk je, die zitten dus fout, zou ik maar zeggen, met de oude bruin van vroeger. Maar het is eigenlijk het tegendeel, hè. Naast vouw is de foute club, zou ik maar zeggen, die met het oorlogsverleden. En St. Pauli, dat zijn de rebellen, is de rebellenclub.
Nog heel even over Venezia. Zij doen wel mooie vrouwen dan in die kleren. Hè? Ja. Bij ons,
ja, maar
bij ons zijn toch wel de Ajax-spelers.
Ja, ja. Maar zij zijn daar wel in geslaagd om... zij hebben het echt naar een volgend niveau gebracht. Want dat is echt à la Gucci handtassen, een collectors item. Hè, waar mensen gewoon elkaar gaan overbieden en zo. Ja. Het past helemaal niet bij voetbal, dat ben ik met je eens. Nee. Maar het werkt wel. Het is, op zich is het knap, zoiets.
Ja. Maar misschien past het wel niet bij het voetbal zoals wij zijn, waarmee wij zijn opgegroeid.
Ja, we zijn gewoon oude lullen.
In Italië, ik heb me heel lang geleden een column van Jan Mulder herinneren die ik prachtig vond. Dat hij het had over de kleding toen wij nog met die grote broeken, hè, die van je navel tot je knie ongeveer reikte, moesten spelen. Dan wel die broekjes die Ruud Krol had, van die te strakke.
Ja, die is gek.
Hij zei, de Italianen, als die het veld opkomen, dan had hij een hele ode aan Italiaanse voetbalbroek.
Ja.
Hè?
Ja.
En dat was in de jaren 70 al. Ja. Dus dat die Italianen daarmee bezig waren. En die waarschijnlijk werd dat toen al door bekende ontwerpers.
Ik heb wel eens het shirt van Wim Kieft in mijn handen gehad. Want het kwam allemaal boven toen ik met hem in Pisa was. Waar hij natuurlijk in de begin jaren 80 heeft gevoetbald. En toen was Wim zelf verbaasd over de kwaliteit. Want dat was gewoon een soort wolle. Het was een soort wol bijna. Terwijl het was daar zo godschuwelijk heet natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar die speelde echt in een soort wolle trui. En nog de decennia daarvoor. Ik ben heel lang op zoek geweest voor Pim Doesburg, de oude keeper die nu die overleden is. Maar die was nog zo oud dat zijn moeder de keeperstrui breide. Hè? Toen had je helemaal geen keeperstrui.
Ja, een trui, hè?
Als ze gewoon een trui
je
aan.
Koud in het doel.
Ja, precies.
Stond veel stil.
En zijn moeder die had die trui gebreid. Hij zei er is één foto, maar die heeft hij zelf nooit meer kunnen terugvinden. Maar hij vroeg aan mij of ik daar naar op zoek wilde. Die is genomen in een wedstrijd waarin opeens enorm begon te regenen. waardoor die trui allerlei water opnam. Die nam al 5 liter water op. En die zakte ook helemaal uit. Hij zegt, dus ik stond in het doel in een soort jurk. Hij zei, ik kon nooit door mijn benen gespeeld worden vanaf dat moment. Want kom tot aan zijn enkels ongeveer. En ik doe bij deze een oproep aan alle miljarden luisteraars van deze podcast om die foto te zoeken. Ik heb hem nooit kunnen vinden voor Pim. Dat vind ik wel heel jammer. Maar misschien heeft iemand hem in een plakboek zitten. Ik zou hem dolgraag willen zien.
Oh, het was dus echt een serieuze wedstrijd ook nog?
Ja, dat was gewoon een wedstrijd van Sparta. Een competitiewedstrijd, ja.
Hey, dus de keeperstrui is er ooit gekomen omdat anders de keeper het koud zou hebben. Ja. Dat heb ik me nooit gerealiseerd.
Want hij had natuurlijk gewoon hetzelfde shirt.
En de wedstrijd schrijvers keepte toch vaak in zo'n trainingsbroek ook en zo.
Ja, ja, ja. Ja, dat. En Jan Jongbloed keepte met blote handen.
Ja. Heel lang nog, toch?
Ja, ja.
Maar dat is sowieso, zo keepers in een joggingsbroek, dat staat er toch echt...
Ja, die gekke zweet begon daarmee, toch? In de jaren 80, van Göteborg of zo.
Ja, god, maar daarna had je nog heel veel...
Ja, en die Hongaarse keeper was er
ook deed het ook. Gilles deed het volgens mij ook nog. Okay. Maar dat is alsof je net je bed uitkomt. Ja, wat straal je nou uit? Je moet er gewoon... als het echt koud was, stond ik wel met een lange keepersbroek, maar anders deed je een korte...
Ja.
Want je moet toch wel iets...
Nee, maar ik vind ook keeperstrui met korte mouwen vind ik al een godsprakelijk.
Ah, dat doe ik niet, nee. Nee,
je moet gewoon lange mouwen.
Ja, en dan heb je ook nog van die stukken bij je elleboog. Ja, ja. Dat als je erop valt, dat je een beetje bescherming hebt.
Ja, ja. Vroeger vond ik zwart het mooiste, nu geel, vind ik. Pasveer was, dat vond ik eigenlijk het hoogtepunt van het hele gedoe daar met Go Ahead. Was de keepers outfit van Pasveer, dat vond ik echt mooi. Ja, ja, dat, knalgeel.
Wat denken we van Ajax-Napoli? Michel, laten we weer beginnen.
Ja, weet ik niet. Daar denk ik eigenlijk niks van op dit moment.
Moet er iets van denken. Probeer er iets van te denken.
Ja, wat moet ik van denken? Ja, wat wil je voorspelling? Ja, geen idee. Maar ik vind dat zo zinloos om wedstrijden te voorspellen.
Maar dat moet.
Ja, oké.
Je wens.
Ja.
Nou, ik heb wel een band met Napoli. Want mijn kinderen zijn half Italiaans. En ik kom elk jaar in Napels. En ik weet hoe het daar beleefd wordt. Dus,
en je komt ook weer thuis dus blijkbaar.
En ik kom zeker ook weer thuis. Dus in principe gun ik het de mensen van Napels.
Nou, wat roep iets.
Oh,
0-1.
Nee, het blijven Italianen. 0-1. Ja.
Wat denk jij, Wessel?
Ik denk dat Ajax in een rood-wit shirt gaat spelen. en ik denk dat Ajax het beter gaat doen dan voorspeld. Want nu wordt Napoli weer heel groot gemaakt. Dat is ook weer heel Nederlands natuurlijk. 1-1.
Dan ga ik voor de 2-1 voor Ajax, toch? Als Ajax ziet. Frans,
ja,
je hebt ze zien spelen live in het stadion.
Nee, maar dat slechte generaal is altijd een goede uitvoering. Hè? Dus dat en dan ben ik met Wessel eens. En dan gaan ze echt die Ocampos en die Grilic en die me opstellen.
En wat doen ze in de spits?
Ik denk Kudus toch wel. Hè? Brobbie heeft niet veel laten zien.
En ze hebben nog een Italiaan achter de hand die elke keer redelijk goed invalt, die Luca. Toch?
Ja, als je daarvan moet hebben, dan ga ik er voor 0-1. Maar
toch een gevalletje Feyenoord aankoop 2007.
Hoor. Ja, vind je die Luca?
Ja, van die hele, ik vind sowieso die later heel opportunistisch aangekocht. Echt, dat zou Overmars nooit gedaan hebben. Maar goed, Overmars kunnen we nu niet meer. Echt knullig vind ik dat. He, van we moeten wat kopen.
Ja.
En Ziyech willen we niet, want die is te duur. En die willen we sowieso niet. Maar
maar daarom is het goed toch dat ze gehuurd worden misschien. Zo Ocampos en zo Luca. Ja, optie tot koop.
Ze wilden hem kopen in eerste instantie.
Ja, maar toen de raad van bestuur.
Ja, ik denk dat dat toch wel verstandig is geweest.
Dat heeft een hoop geld gescheeld, hoor, die beslissing.
Ja, Ocampos,
een miljoentje of 20 inderdaad.
Hij doet het ergste vind ik dat hij wel heel erg zijn best doet. Dat maakt hem nog slechter. Weet je wel? Ocampos zie je dan heel hard
jij bent liever iemand die na 5 minuten denkt van nou, het wordt toch niks.
De 78 minuten naar huis gaat. Hè?
Naar huis gaat met hem samen. Niemand
raad hem achterin was een raad hier, Ocampos.
Ik las destijds ook in Twitter.
Je moest er niet te moeilijk over doen.
Verstandige mensen zeiden toen op social media, ja, we kunnen wel twijfels over hem hebben. Maar hij gaat waarschijnlijk wel starten bij Argentinië op het WK. Maar dan dacht ik, dat is natuurlijk altijd de reputatie. Ja, die zit in de Argentijnse selectie, die is goed.
Ja.
Ik bedoel, ik dacht vroeger ook, als Feyenoord dan een Uruguayaanse verdediger haalde, moet wel goed zijn.
Ja.
Zijn natuurlijk ook verdedigers uit Uruguay die niet goed zijn.
Ja, jongen, ik ben erbij geweest dat die Uruguayaanse verdediger gecontracteerd werd. Serieus, daar ben ik bij geweest.
Dat was
een serieus Fernando Picoen, heb je het over. Ja, ja, ja.
En wow.
Die noemden ze Sinterklaas Picoentje, omdat hij de bal aan de tegenstander gaf. Maar die liep in het trainingskamp in Argentinië rond. En ik weet nog dat ik richting het trainingsveld liep van Feyenoord, samen met Henke Larsson, die toen nog voetbalde. En die klaagde altijd overal over. En die liep toen heel klagend daarheen van, wat is het toch een kutclub, weet je wel, dat Feyenoord. Dan moeten we helemaal naar de andere kant van de wereld voor een trainingskamp op zo'n knollenveld trainen. En het is veel te warm en het hotel is slecht. En er staat een gozer op dat trainingsveld een balletje hoog te houden. En hij zei tegen mij, moet je kijken, er staat gewoon een of andere ballenjongen op ons veld. Wat is dat nou? Dat was Picoen. Die tekende nog diezelfde middag een 3-jarig contract.
Maar in zoverre is Ajax groeit wel een beetje naar het oude Feyenoord.
Ja, dat zou...
Hebben ze bij Ajax, hebben ze weer een Argentijn? Hebben ze weer een Argentijn die er niks van kan?
Ja. Ja. De ene Argentijn die het niet kan, hebben ze weer gekocht.
Nu hier word ik voor gestraft. Hè, ja. Door God mooi, op een dag. Dus bij de volgende klassieker scoort Ocampos natuurlijk. 100%. In de Kuip voor mijn neus waarschijnlijk, helaas.
Ja. De cirkel is wel mooi rond. Ja. We begonnen over Feyenoord en we eindigen bij Feyenoord. Nog heel snel jouw uitslag?
3-2.
Kijk, het belooft een mooie wedstrijd te worden dan wel.
Ja. Nee, het zijn twee aanvallende teams. Dus.
Is er nog iets wat jullie graag op de tafel willen brengen? Dat je denkt van, nou, dat moet ik nog even. Ik reed hier naartoe vanuit Rotterdam of vanuit Haarlem. En dat je dacht, dat moet ik echt nog even in de Hartgras-podcast zeggen.
Het oordeel van de keepers gisteren, de billenbal van Sillissen tegen de kont van Jiménez. Was het een overtreding van Jiménez of niet?
Ik vond het een doelpunt, eerlijk gezegd. Ja. Inderdaad, door die reactie van Sillissen raak je even in verwarring. Kennelijk de scheidsrechter ook. Maar hij deed helemaal niks, toch?
Ja, en blijkbaar, ze hebben die spelregel uitgezocht. Is het multi-interpretabel? Dus de scheidsrechter mocht dit doen. Dus hem afkeuren. Hij had hem ook door mogen laten gaan. Maar je kan hij had die bal desnoods uit kunnen gooien. Het was al voorbij de blessuretijd. Al had hij hem over zijn eigen doel heen geschoten het stadion uit.
Nee, maar
het is gewoon heel kinderachtig.
Het is niet zo dat Jiménez hem opzocht. Ik had de indruk dat Sillissen... Dat het andersom was. Sillissen zocht hem op.
Ja, de vraag dus, was dus of van... Jiménez er al stond of dat hij er naartoe was gelopen.
Ja, dat zag je niet zo goed in die beelden, gek genoeg. Daar gaat het inderdaad eigenlijk om.
En er zat toch zeker een meter tussen. Hij had er makkelijk langs kunnen schieten.
Hij had alles kunnen doen. Hij had kunnen gaan hoofd
houden. Dus is het niet hinderen.
Nee, het was gewoon 2-1 had het moeten zijn.
Had hij moeten gaan liggen of zo. Of weg. Ja, heel raar.
Sorry Jasper dat ik hier sta.
Ja.
Goed. Nou, fijn dat we het nog even besproken hebben. Dank jullie wel allemaal weer voor het komen. Dank je wel voor het luisteren. En tot volgende week. Yes, there used to be a ballpark right here. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.